Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
Ik ga in gesprek met een multitalent, kan ik wel zeggen. Akwasi. Ja, en waar kennen we je van, Akwasi? Ik kan wel zeggen waarvan niet, want je bent naast zanger, rapper en televisiepresentator dus ook schrijver. En wel schrijver van dit boek wat er voor mij ligt. Laten we het er maar niet over hebben en laten we dat nou net wel gaan doen vandaag. Ja, ik ben zo blij dat je er bent, want ik heb gehoord dat je tot voor kort in het buitenland zat.
Ja, klopt. Ik ben gisteren teruggekomen uit Amerika.
Ja.
En ik heb vooralsnog geen jetlag, dus ik ben oké.
Je zit er wel op echt zo gespannen bij, maar ik kan elk moment komen.
Ik kan hier elk moment komen.
Dus als ik in één keer heel erg langzaam een vraag stel, dan lig je hier ergens zo te slapen aan de zijkant.
Ja, dan lig ik te sluimeren ergens. Ja. Maar dat is ook wel goed dan toch.
Maar in de VS voor vakantie of ben je daar ook al een tentje aan het opslaan?
Het was puur om familie te bezoeken en eigenlijk ook al een beetje vakantie.
Oh kijk, ja. Nou dat is misschien wel goed, want volgens mij ben je best druk.
Ik moest wel even weg. Dat was wel even fijn. Want ik sliep al heel kort. En in Amerika was het. Dan ben je in Amerika en dan zie je. Probeer je zoveel mogelijk te zien. Uiteindelijk werden het 6 staten in 10 dagen. En dan slaap je nog minder.
Wauw. Dat is een bijzondere manier om even alles heel snel te zien. Inderdaad.
Ja, maar ergens is dat ook weer inspiratie. En dat laat je ook weer op. Dus ik voel me wel opgeladen en verlicht.
Ja, dat is mooi. Want waarschijnlijk heb je nog veel meer in petto. Maar laten we het eerst eens even hebben over dit prachtige boek wat voor mij ligt. Een bundel van allemaal hele mooie gedichten. Kan je me vertellen wanneer je hiermee bent begonnen? Want het lijkt wel alsof je eigenlijk al aan het schrijven was toen je heel klein was.
Ik ben nu 30 jaar en ik schrijf al sinds mijn 14e. Maar ik documenteer ook echt in verschillende soorten boekjes. In van die kleine Moleskine boekjes sinds ik 17 of 18 ben. En al die boekjes die bewaar je dan. En soms zitten er een aantal stukken in die passen in wat je 10 jaar later gaat gebruiken toevallig. Of 5 jaar later. En die vond ik soms ook. Maar toen we samen met uitgeverij Ambo Antos begonnen met laten we het er maar niet over hebben. En de richtlijnen. Hadden we duidelijke thematieken aangehaald. En dan schrijven we zoveel mogelijk nieuwe stukken die passen bij de richtlijnen. Van laten we het er maar niet over hebben. Wat zijn nou taboes? Wat moffel je nou het liefst weg onder het tapijt? En wat heb ik geschreven 10 jaar geleden? Wat schreef ik toen ik 18 was? Wat schreef ik toen ik 20 was? En dan is het wel fijn om al die stukken gedocumenteerd en gearchiveerd te hebben. Dat had ik nooit kunnen weten.
Inderdaad, je hebt een bepaalde richtlijn. Laten we het er maar niet over hebben. Dat impliceert natuurlijk dat er heel veel onderwerpen zijn waar we het inderdaad niet over hebben, maar waar we het eigenlijk misschien wel over moeten hebben.
Ja.
Wanneer kan je herinneren het moment dat je merkte dat er bepaalde onderwerpen bleven liggen? Waar je het misschien wel over, waar je over wilde praten, maar waar misschien geen ruimte voor was op dat moment?
Goed voorbeeld is op het moment dat ik in groep 8 zat. En je hebt de CITO-scores en je hebt een basisschooladvies. En die wijkt gewoon ontzettend af van je uiteindelijke CITO-score. Bij wie moet je zijn op het moment dat je voelt dat er ergens een onrecht aangedaan wordt? Bij wie moet je dan zijn? Dat kon ik toen niet doen. Ik kon dat toen niet verwoorden. Mijn vader ook helemaal niet. Maar bij wie moesten we zijn? Uiteindelijk laat je maar leiden door je schooladvies. Mijn schooladvies was VMBO basisberoepsgericht.
En wat was je CITO-score?
Mijn CITO-score was 542. Dat was precies op de grens van HAVO-VWO. En ik woonde toen in Osdorp. En we wilden naar het Cannard Lyceum. Dat is vlakbij een school in Osdorp. En daar kon ik niet terecht. Omdat mijn basisschooladvies te laag was. Of er was ook nog wat aan mijn werkhouding aan de hand. En dan ook nog Comenius Lyceum, Spinoza, CSB, Amsterdams Lyceum, HLZ. Er waren zoveel scholen waar geklopt werd voor mij of ik daar op school kon zitten. Maar ik hoorde allemaal gewoon nee, best wel resoluut ook. En uiteindelijk was er 1 school die me wilde aannemen en dat was de OSB, Open Schoolgemeenschap Belmen.
En voelde dat ook als een soort onrecht?
Wat voelde precies als een onrecht?
Nou, toen je bent dan toch best jong. En het kan zijn dat je zoiets gewoon
jong,
aanneemt.
Toch?
Ik ben geen 18 meer.
Okay.
Nee, maar stel je bent 18 en je begint eigenlijk aan het leven.
Ja.
En dan kom je dat dus tegen en dat voelt gewoon niet goed. Maar het kan zijn dat je het nog niet direct in de gaten hebt dat het onrecht is.
Ja, je kan nog niet echt de vinger op de zere plek leggen. Dat klopt. Wat doe je eraan?
Je kan denken, het is een smaakje. Dat proeft niet lekker, maar goed, ja, dat hoort erbij bij het leven.
Dat hoort er zeker bij het leven, ook als je donker bent. Dan zijn er gewoon.
Maar wanneer merkte je nou dat je dacht, maar wacht even, dit klopt dus niet?
Ik vond het toen allemaal maar best. Maar mijn vader, die was link. Het was niet oké om thuis te komen na een schooldag toen. Want ik ging naar huis met een kloppende hart in mijn keel.
Maar niet link naar jou toe, maar naar de maatschappij.
Nou, vooral mijn vader was link naar mij toe en naar de maatschappij. Van hoe kan dit? Toen ik eerst die basisschooladvies kreeg. Maar op het moment dat mijn CITO-score behaald was, dacht hij van nee, maar dit klopt niet. Dit is niet oké. Dus het was echt razend naar de verschillende directies van scholen gaan. Nee, vooral naar de basisschool eerst. Want hoe kan dit? Dit klopt niet.
En voelde jij die razernij ook? Of nam hij dat een beetje van je af?
Beetje van me af. Dus dat was wel fijn dat mijn vader daarvoor zorgde. Dus dat was wel fijn dat mijn vader dat deed achteraf gezien. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik was best wel rustig, best wel kalm. Ik denk dat ik altijd wel een optimistische iemand ben geweest. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, toch? Ik vind het fijn dat ik uiteindelijk na alle poespas, nog wel kan zeggen, of nog wel de vinger op de zere plek kan leggen. En dat er heel veel mensen zich kunnen identificeren met het probleem die ik heb gehad in mijn jeugd. Wit of zwart, weet je. Maar in mijn geval was het best wel heftig. Ik heb het heel lang opgekropt, hoor. Ja.
Ja, want als iemand al een klein beetje van die woede op zich neemt, want dat deed hij misschien ook wel, hij ging voor jou vechten. Mm-hmm. Maar die vechtlust, die heb je uiteindelijk wel ontwikkeld. Want je zegt, eigenlijk ben ik wel rustig. Maar als je zo leest in dit boek, komt er ook wel een hele hoop razernij naar boven.
Ja, maar je kan ook rustig zijn in razernij.
Dat heb je inderdaad.
Als je naar heel veel fictiefilms kijkt bijvoorbeeld, of als het gaat om acteren, je kunt boos zijn en allemaal heftig en agressief gaan doen. Maar het grootste gevaar zit eigenlijk in rustig boos zijn. En niet in hysterisch boos zijn. Maar dit is wel doordacht. Er zijn heel veel dingen waar ik best wel neidig van kan worden, maar ik blijf rustig. Ik zeg heel veel met een knipoog. Ik zeg heel veel met een lach. Maar het wil niet zeggen dat ik minder serieus ben. Het zegt alleen maar dat we het erover moeten hebben.
Kan je een onderwerp aansnijden op dit moment waar we het inderdaad over moeten hebben op dit moment? En wat jij ook aansnijdt in jouw boek. Maar wat je op die manier aanpakt?
Heb je mijn boek al gelezen? Wat stel je zelf voor? Ik zie toevallig dat je een aantal...
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in elk stuk, al is het... ik sta nu open op de blanco. Ja? Zeg maar elk fragment spreekt echt voor zich. En kan je heel veel inleggen.
Ja.
Dus het is... ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw kijk naar je eigen werk.
Mm-hmm.
Als je een bepaald onderwerp zou willen uitlichten, wat bijvoorbeeld nu heel erg speelt, en waar jij op jouw manier je draai aan hebt gegeven om het daarover te hebben.
Ik weet niet of het mijn draai is. We kwamen net binnen. We zijn hier in de Scheltema in Amsterdam. En we zagen een Zwarte Piet bijvoorbeeld, vlakbij de lift. We zijn hier op de vierde verdieping volgens mij.
Ja, klopt.
En op de begaanegrond zie je een Zwarte Piet. En ik had het met mijn vriendin erover van wow. Nee, zij attendeerde mij erover van oh, kijk, een Zwarte Piet. Toen dacht ik van oh, zo grappig. Misschien is het wel leuk om een filmpje te maken op Instagram en het per ongeluk laten vallen van oh, dit deed ik expres. Omdat ik er zo moe van word. Gisteren was ik in een radio-uitzending met het oog op morgen. Zat ik met een taxichauffeur in een radio-uitzending. En die taxichauffeur is 55, ik ben 30. En hij vertelde me dat hij niet snapte dat mensen zo moeilijk doen over Zwarte Piet en over de smink. En dat het nog even mag duren voordat het echt verandert. En dan kun je mijn reactie al een beetje raden. Ik blijf kalm. Ik moest er een beetje om lachen. Ik was echt van, wow, dit is grappig. Ik kon twee dingen doen. Of ik kon optie A gebruiken en zeggen van oké, taxichauffeur, stop die fucking auto. Ik stap nu uit. Ik loop wel. Of B, ga in gesprek met hem. Ik doe natuurlijk het laatste. Ga in gesprek
maar
met hem.
Maar dan moet je even bij jezelf even zeggen, moet je jezelf toespreken, denk ik, op zo'n moment.
Nou, ik ben al wel wat gewend. Ik ben hier geboren en getogen. Ik weet al genoeg. Het is ook heel gek dat ik net uit Amerika kom. In Amerika kan dit echt niet, hè? Is het echt dan dat we zo lang discussiëren hierover? Dan was er al lang al iets veranderd. Amerika heeft een veel groter probleem dan ons. Maar het is echt best wel bijzonder, maar ook beschamend dat we het hier zo lang over hebben. Als er een groep mensen is die zich niet fijn voelt met iets wat we allemaal willen delen. Het draait om een feest voor ons allen. En als er een groep mensen is die zich hierover beklaagt, dan luister je daar toch naar. Nu is het gewoon kut. Nu is het gewoon heel lullig. Nu is het, ja, sorry dat je zwart bent. En dat is pijnlijk, maar wij gaan toch wel door. En dan word je daarin toch nog wel, dan wordt het geen inclusief feestje. En dat snap ik. Ik snap de onwetendheid van mensen wel, omdat je bepaalde dingen gewoon niet weet. Die taxichauffeur moest ik gisteren een aantal dingen leren.
Ja, en dat doe jij wel inderdaad op jouw manier.
Ja.
Door inderdaad dat gesprek aan te gaan.
Ja, maar ik wil absoluut niet belerend zijn. Hè? Ik vind dat niet. Ik vind dat. Dat hoeft niet, dat moet niet. Het moet gewoon een normaal gesprek zijn, een normaal dialoog. En als jij naar mij luistert, luister ik naar jou en andersom. Maar ik ga je niet. Ik ga je niet dwingen om iets anders te doen of zo.
Nee. Maar die hele kwestie over Zwarte Piet natuurlijk is wel ook een manier om het racisme en het onrecht aan te kaarten. Zo zou je het ook kunnen zien. Natuurlijk, het is heel duidelijk. Kijk, natuurlijk, de racisme is ook aanwezig en heel erg zelfs in de VS. Mm-hmm. Maar wij hebben dan even dit figuur om het echt te laten zien en te zien hoe ver we zijn misschien.
Het is wel een beetje een boegbeeld. Als ik nu met een camera rond zou lopen in de plekken waar ik was. Ik was in Brooklyn, ik zat in Manhattan, ik zat in Washington, ik zat in Dallas, ik zat in Colorado, Denver, ik zat in L.A. Als ik
wacht,
daar allemaal...
ik schrijf het even op hoor, want Okay. Het is echt een...
Nee, maar ik zat in dus al die steden in die verschillende staten. Als ik daar met een camera rond zou lopen en zou zeggen, wat vind je hiervan? Dan zou ik durven te zeggen dat 99% zou denken van, yo, is dit echt anders? Gebeurt dit echt in Nederland? Gisteren las ik nog een artikel van The Guardian dat het was iets embarrassing. Een embarrassing tradition voor Nederland, weet je. Ik schaam me wel een beetje. Ik ben trots op heel veel, maar hier schaam ik me wel echt kapot voor.
Je zegt ik ben
heel... Nee, maar echt kapot. Echt kapot. Dat moet ik
ja,
wel
de ernst komt... Ja. Maar hoe kan je dan toch rustig blijven en elke keer weer dat gesprek aangaan? Hoe blijf je positief? Als in niet positief op dat punt, maar wel dat je denkt in de toekomst kan het anders zijn. Wat helpt jou daarbij?
Wat helpt mij? Wat mij helpt is schrijven. Maar ik heb het geluk dat ik een privilege en een uitlaatklep heb dat ik kan schrijven hierover. En, of dat ik muziek kan maken hierover. Dat ik dit kan verwerken in een column of misschien in een scenario of in een dialoog, wat dan ook. Maar er zijn niet zoveel mensen die hetzelfde geluk hebben als ik. Er zijn mensen die ook denken van wow, nee, ik heb dit drie jaar geleden al gezegd. Ik ben wel klaar met praten. Ik praat niet meer. Ik ga nu opstaan. Ik ga andere dingen doen. Dus als die mensen dat willen doen, wat kan
ik? En dat is bijna gewoon ook begrijpelijk natuurlijk.
Het is zeker begrijpelijk. Ja. Als je niet gehoord wordt, wat doe je dan? Dan ga je schreeuwen.
Maar jij hebt het idee dat je nu meer gehoord wordt. Sowieso omdat het ook zo is. Letterlijk, we zien het en het verkoopt en mensen lezen het.
Ja.
Maar waar loop jij nu tegenaan waarvan je denkt, hey, wacht even, zijn dat deze onderwerpen specifiek? Of merk je dat ook in het artistieke proces, dat je soms wordt tegengewerkt?
Als het gaat om het artistieke proces, dan gaat het vooral om een innerlijk conflict die ik dan misschien zou hebben. Als het gaat om, er spelen zoveel dingen nu in mijn hoofd. En ik ben werkzaam in diverse disciplines. Dus soms is het dan wel lastig om te filteren, om te kijken van oké, ik heb inspiratie, maar hoe buig ik dat om? Wordt dat een liedje in de studio met allemaal rappers om me heen? Of wordt dat een singer-songwriter liedje met een zangeres om me heen of zangers om me heen? Of wordt het een gedicht? Of wordt het nu een column? Of wordt het een manifest? Of wil ik een televisieprogramma hiervan maken? Wat wordt het? Dus soms moet ik er heel goed over nadenken over wat precies de output wordt. Want er is voldoende input. Dagelijks. Ieder minuut is wel input te vinden. Maar soms is het wel een beetje lastig om te kijken van oké, waar gaat dit naartoe? Waar kanaliseer ik dit naartoe? Dat is misschien wel een luxe probleem.
Ja, dat is wel bijzonder als je dat nu zegt. Want als we zo kijken naar het begin dus. En je zei 18 jaar, maar ik gok dat al wel wat eerder was. Mm-hmm. Dat je weinig mogelijkheden had om je te uiten. En nu heb je eigenlijk mogelijkheden te over. Te veel zelfs soms.
Ja.
Zie je dat zelf ook zo?
Ik zie dat, als ik het zo zou zien, dan zou er een probleem zijn met datgene wat ik doe. Dus gelukkig zie ik dat niet zo. Maar ik zie wel in dat het ook tijd is om een aantal om nu nog meer een peer te worden voor mensen die iemand nodig hebben die te kan stimuleren. Dus misschien moet ik ook een beetje gaan nadenken over een soort van kamp of over protégés. Toekomstige scenaristen die het verschil kunnen maken over beeldvorming op televisie. Want ik vind nog steeds dat als ik televisie kijk, dat ik me nog steeds niet vertegenwoordigd voel. Er zijn te weinig regisseurs of scenaristen die Marokkaans of Ghanese of Surinaams zijn of Antilliaans of wat dan ook. Dat mag veel meer zijn. Ik probeer dat wel te stimuleren. Maar er zijn bijvoorbeeld ook te weinig vrouwen in hiphop. Dus waar ik een steentje kan bijdragen, doe ik dat wel. Om ervoor te zorgen dat je je vertegenwoordigd voelt. Toen ik in Amerika was, voelde ik me echt super vertegenwoordigd. Ga naar Oprah Winfrey, kijk naar Donald Glover, kijk naar Mark Wahlberg, kijk naar zoveel mensen.
Ben je ook wel in Texas geweest?
Ik ben in Dallas geweest, ja. Hou je van Texas? Ja.
Nou, er zijn plekken in Texas waar toch wel de zeg maar de Trumps onder ons zegenvieren.
Klopt, ik heb familie. De zus van mijn vader met haar 4 kinderen, die wonen daar. En die zijn allemaal tussen de 20 en 30 jaar. En die vertelde me, mijn tante Jane, die vertelde me nadat ze me op had gehaald van het vliegveld. Over police brutality. Want ik had daar natuurlijk vragen over. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er in Amerika? En die vertelde mij van, ja, Akwasi, kijk, als je aangehouden wordt, stel je huurt een auto. Want ik was van plan om een auto te huren. Heb ik uiteindelijk niet meer gedaan, vertel ik zo wel. Maar stel nou, je huurt een auto en je rijdt van Texas naar Denver, om maar wat te zeggen. Je wordt aangehouden. Verroer je niet. Plaats je handen op het dashboard of plaats je handen op je benen, op je dijbenen. Als de politieagent je iets vraagt, kijk gewoon vooruit of kijk hem aan en geef antwoord. Rustig, beweeg niet. Geen plotselinge bewegingen. Je kunt doodgeschoten worden. Het kan echt gebeuren. En als je uit moet stappen, geen plotselinge bewegingen maken, want hij schiet je echt neer. Het is vaak gebeurd, dus pas alsjeblieft op. Als hij een grapje maakt, dan lach je maar mee. Maar blijf alsjeblieft rustig. Dat is wat ze zegt tegen haar kinderen. Dat hoeft een wit iemand uit Amerika echt niet tegen diegene's kinderen te zeggen. Dit is echt een probleem voor African Americans daar. Gelukkig zijn we daar niet in Nederland. Maar ik moest wel flink slikken. Ik was wel stil. Ik dacht echt van wow, ik ga echt geen auto huren. Ik ga echt niet rijden van Dallas naar Denver of van Denver naar LA. Want dat is gewoon vragen om problemen.
Dat contrast is daar zoveel groter.
Het is bruut dat jij wel gewoon bijvoorbeeld een auto kan huren en gewoon zonder problemen kan rijden.
Ik heb geen rijbewijs, ik ga het niet doen.
Dus dat wordt een rijbewijs had, dan had dat wel makkelijk. Ja. Dan had je veel minder problemen bij voorbaat dan ik.
Voor mij zou wat doet het op dat moment met je? Ik neem aan dat zo'n enorme emotie is die je dan voelt. Kan je daar wat mee? Neem je dat mee inderdaad om dan weer iets te maken? Of is dat iets waarbij je...
Ik schrijf erover. Misschien komt dat wel ergens anders in voort. In een volgende avontuur of wat dan ook. Maar ik heb er wel over geschreven. Dat raakt me wel.
En dat allemaal in die paar dagen. Dat zijn ontzettend veel emoties en enorm veel indrukken.
Ja.
Heb je dan nu al een idee wat je daarmee wil gaan doen? Welke uitlaatclip je gaat kiezen?
Dit is wel natuurlijk super visueel. Dus misschien leent het zich wel. Misschien leent het zich voor een scène. Ik weet het niet. Misschien is het een scène. Misschien is het wel een klein onderdeeltje uit een groter geheel. Kan alle kanten op.
En heb je altijd iets van een boekje of iets om te schrijven mee waarbij je aantekeningen maakt?
Ik heb dit nu mee. Een klein boekje ongeveer. De helft van mijn...
Belangrijk om mee te kunnen nemen. Ja.
Zeker. Dat is heel belangrijk. Je moet kunnen blijven notuleren altijd. Ook als je telefoon uitvalt. Ja.
Ja, want het boek zelf is inderdaad ook niet groot, maar er staat heel veel in. Het spreekt echt voor zich. Zijn er bepaalde gedichten die voor jou heel belangrijk zijn? Heb je er één bijvoorbeeld die jou heel erg dierbaar is?
Ze zijn me allemaal heel erg dierbaar. Ik vind het een beetje moeilijk om één te selecteren, omdat we hiervoor ontzettend veel gedichten hebben gebundeld. Als een soort van manuscript. En dit is het uiteindelijk geworden. Maar er waren meer dan 200 gedichten geschreven. En er zijn heel veel afgevallen. Dus dit is echt de kern. Ik zie dat je iets openslaat van de date. Dat is super fragmentarisch geschreven. Maar dat zag ik ook echt voor me. Het is een date wat uiteindelijk wat hoopvol begint. En wat resulteert in een afwijzing, in een blauwtje. Hoe ga je daarmee om? Laten we het er maar niet over hebben.
Ja, een soort stream of consciousness. Ja. Je gebruikt heel veel soorten literaire technieken. Ben je daar bewust van geweest toen je bezig aan het schrijven was?
Jazeker. Het is wel belangrijk om zoveel mogelijk andere bundels te lezen. Ik ben heel erg geïnspireerd door Willem Wilmink bijvoorbeeld. Die vind ik top. Ik heb les gehad van Thomas Verbocht op de toneelschool vroeger. Die is ook top. Shout-out naar Thomas Verbocht. Ik zie je. Westside. Ja, dus dat.
Dus je hebt alles hier echt een beetje in verwerkt wat je al die jaren hebt meegenomen.
Ja.
En er is nog heel veel werk over. Gaan we dat ook nog zien van jou?
Waar heb je het over? Er is helemaal geen werk meer over.
Nou, er is je hebt moeten kiezen uit een hele berg werk. Dus ik neem aan dat er nog een hele hoop die af zijn gevallen ook op zich wel gepubliceerd kunnen worden.
Ja, maar voor hetzelfde geld gaat allemaal de pullen. Nou, dat is niet zo. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen, maar we moeten even kijken wat dan daarvoor precies de output is. Want soms schrijf ik een gedicht en dan denk ik van misschien moet dat toch niet. Misschien past dat helemaal niet in een dichtbundel. misschien leent dat zich wel wat meer voor een scène of voor een column of voor wat dan ook, een nummer. Ja. Maar er is nog veel te doen. Er is nog heel veel te doen.
Het is in ieder geval allemaal in de lijn van laten we het er maar niet over hebben. In ieder geval dat we er dus wel over gaan hebben.
Ja.
Maar misschien ook niet alleen praten. Dat er ook echt daadwerkelijk iets gaat veranderen.
Ja.
Wat wil je het liefste dat mensen meenemen als ze jouw werk lezen, zien, horen? Wat voor idee?
Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je wereld... We ontwikkelen ons. Je bent niet meer hetzelfde jij als 8 jaar geleden. Sterker nog, je bent niet meer hetzelfde jij als toen je 8 was, bijvoorbeeld. Weet je? We ontwikkelen. En de wereld verandert continu. Laten we onze omgevingen ook veranderen. Want blijf niet vastzitten in datgene wat fijn voelt. Zoek soms de comfortzone op. En zoek die grens op. Ik denk dat je die grenzen soms moet verlaten. Ik denk dat het heel erg belangrijk is ook om nieuwe mensen te ontmoeten. Nieuwe mensen te blijven ontmoeten. Want dan verbreed je echt je referentiekader. Zorg ervoor, als je op het moment dat je alleen maar omgaat met 1 bepaalde type bevolkingsgroep, dan is er iets mis. Dan is er iets mis. Als ik alleen maar zwarte vrienden zou hebben.
Dat kan soms ook wel heel fijn voelen. Waarom zou ik?
Maar het is te veilig. Het is te veilig. Ik denk dat het in deze wereld, we leven niet meer in 1918. Hè? We leven in 2018. En het is een beetje gek als je alleen maar omgaat met 1 bevolkingsgroep. Ik zou het niet cool vinden als ik alleen maar omging met zwarte mensen. Alleen maar. Ik heb die afwisseling nodig. Ik heb verschillende bevolkingsgroepen en culturen nodig om meer van de wereld te snappen, meer van de wereld te zien. En ik zou dat bij iedereen willen aanraden. Ze moeten elkaar veel meer leren kennen, maar dan kunnen we het over van alles hebben.
Ja, dus eigenlijk niet alleen laten we het er eens over gaan hebben, maar heb het er eens over met iemand die je misschien niet kent.
Precies, en laten we elkaar leren kennen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, want dan ga je elkaar veel meer begrijpen. En
dat is het begin, denk ik, van
verandering. Ja, precies. Empathie is denk ik ook heel erg belangrijk. Ja.
Nou, laten we daar niet mee eindigen, maar gewoon mee beginnen.
Mm-hmm.
Dankjewel, Akwasi, voor dit gesprek. En ik verheug me op alles wat we nog gaan zien van jou. Dankjewel.
Dankjewel.